God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem en zo werd hij een aardenvat. En hij werd een actief levend aardenvat doordat God in hem blies. De neshama, de adem wordt het gewoonlijk vertaald, der levens. En zo werd de mens actief, maar hij bevond zich in een vijandige wereld. Het is van belang om die achtergrond te zien. En diezelfde achtergrond is nog steeds de achtergrond van ons eigen leven. Het is de wereld waarin wij ons bevinden. Een gevallen wereld per definitie. In elk geval volgens de christelijke traditie sinds Kain. Maar als u mij vraagt volgens de Bijbel sinds Adam. Het is altijd zo geweest dat de mens leefde in deze vijandige wereld, waarbij hij weliswaar van Gods wegen geformeerd was, van Gods wegen ook deze neshama ontvangen heeft, waarover later meer. Maar de weg die de mens gaat, wordt niet alleen maar bepaald door wat hij aan aanleg eventueel meekrijgt, maar ook door de omstandigheden. En van aanleg heeft hij mee, of tegen kun je ook zeggen, maar hij krijgt het mee als het ware, zijn aardse afkomst. Aan de andere kant heeft hij in zich die neshama, ik durf nooit geest te zeggen, want dan krijg je weer verwarring over later. Maar laten we dan zeggen, dat geweten. Maar hij leeft te midden van een vijandige wereld. Niet alleen in materiële zin, dat vijandig is op een of andere wijze, maar ook de wereld waarin de mens leeft wordt bevolkt, bewoond, onveilig gemaakt door allerlei gespuis, zeg ik dan maar. Want ik spreek er met opzet altijd met zo min mogelijk respect over. Maar dat is de situatie feitelijk. En daarna gaat de mens aan de slag, zal ik maar zeggen, gaat leven. Hij is een ziel, hij heeft inzicht in Neshama. En toen vroeg ik, waar is de ruach, dat wil zeggen de geest van de mens. Want dat woord wordt natuurlijk vele, vele honderden malen gebruikt in de Bijbel. Het is ondoenlijk om al die schriftplaatsen na te zoeken. Ik zeg u erbij, wij hebben dat wis en waarachtig wel eens ooit gedaan. Want ja, je moet toch een beetje volledig zijn, nietwaar? Maar het idee is gewoon dat die geest, namelijk dat denken van de mens, en daarmee zijn individuele identiteit, jongens, individuele identiteit ontstaat daarmee. Want wie een mens is, is in hoge mate bepaald door zijn geest, door zijn denken en ook zijn wijze van denken en door wat hij weet. Kortom, het is zijn kennis. Men zal dat niet al te hoog taxeren overigens, maar niettemin, dat is wat de mens is feitelijk, hè? En die geest is die geest die dat aardenvat zou moeten vullen. Toen kreeg ik, want dat heb ik natuurlijk een paar dagen geleden al gezegd, toen kreeg ik van iemand, waarvoor vriendelijk dank, een lijstje met schriftplaatsen, of ik daar dan commentaar op wilde geven, want het was misschien wel wat problematisch of zo. En nogmaals, vriendelijk dank, want vanavond hou ik u die schriftplaatsen voor. Het zijn hele mooie. Ik heb ze hier op. Ik lees ze u voor in de volgorde waarin ik ze hier heb. Dus het is willekeurig. Zacharia 12 vers 1. Zacharia 12, vers 1. Daar lezen wij dat de Heere spreekt. De Heere namelijk die de hemel uitbreidt. Dat uitbreiden is, voor zover ik mij herinner, dat woord voor uitspannen. Het uitspansel. En het is een pracht van een tekst om te bespreken. Ik zou er nooit op gekomen zijn, maar nogmaals, vriendelijk dank, die de hemel uitbreidt. U weet toch hoe de Heer de hemel uitbreidde? Hij blies, als het ware, hij maakte een bel in de wateren. Hij maakte een uitspansel En dat woord voor uitspannen staat er dus, nu het werkwoord voor zover ik mij herinner. Hij maakt een uitspansel in het midden van de wateren. Dan, een pijl dus als het ware. Ik stel me voor dat de Heer erin blies, waarom ook niet. Hij zal wat gezegd hebben, gesproken hebben. Dan heb je ook blazen, dan heb je ook een pijl. Ik bedoel, je moet het niet al te plastisch nemen, denk ik altijd. Het is aan de ene kant beschrijving van gebeurtenissen, aan de andere kant is het net zo goed symboliek. Het is een min of meer rituele handeling als het ware. Hij maakte een bel, hij blies zijn adem als het ware in dat water en toen had je die bel. Het water naar alle, maar dat is een ander onderwerp wat ik nu zeg, maar het water naar alle kanten uitgespreid, kun je zich voorstellen. Als je in die bel bent, in het midden ervan, dan heb je naar alle kanten water. En die bel is de hemel. En op de volgende dag staat er, was de volgende dag geloof ik wel, toen verscheen het droge land uit de wateren. Dat is dus ook kennelijk aan alle kanten. Dus als je in het midden van die hemel bent en je kijkt om je heen welke kant op, dan zie je of water of droog land. En zie daar het Bijbelse wereldbeeld. En dus het enige echte, want ik beschouw dat als de realiteit. Meer wil ik er nog niet van zeggen, maar waar het om gaat, is dat God als het ware daarin blies, in het midden daarvan was, zie, en hij gaf daarmee zichzelf eigenlijk als inhoud van die schepping, van die wereld, van die grote ijscel als het ware. Hebben die nog? Nou goed. Meer wil ik er niet over zeggen. Ik hoop ook dat als u het niet begrijpt, dat u het meteen weer vergeet nu. Want anders kunnen we niet verder. Bent u weer geblokkeerd, dat schiet ook niet op. Dus dan gaan we nu verder. En er staat er, die de hemel uitbreidt. Want hij maakt een uitspansel in het midden van de water en noemde dat hemel. En de aarde grondvest. Dat was die aarde die vervolgens uit die wateren oprees. Zijn kop uit het water stak, terwijl het, de aarde dus in het water bleef staan, volgens Petrus. Zie? En de volgende zin luidt, maar die, dat is een hele sprong ineens. De volgende zin luidt, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. En eigenlijk is dat een dubbele sprong. De eerste is, ja joh, maar als iemand dat plaatje voor het eerst ziet, begrijpt u het ook niet. Dus dat kan ik niet laten zien. Maar goed, we hebben de tekeningen, platen van zelfs, van dat wereldbeeld en ook... tekst, dat wil zeggen literatuur erover. Ja, steek hem maar omhoog. Flikker maar omhoog. Dat plaatje is dat. Ja. Dat is een tekening van hoe het heelal eruit ziet. Niet oneindig, maar eindig. Zeer overzichtelijk, zeker vanuit het middelpunt. En in het midden, u weet wie er in het midden is. Dus dat is makkelijk genoeg. Het is een volstrekt Bijbels wereldbeeld. En als je waarheid zoekt, dan kom je daarop. Nou goed, voor 1 euro weet u alles, zal ik maar zeggen. Nou goed, maar waar het om gaat is dat we in dit vers, Zacharia 12 vers 1, die sprong hebben. Want het idee is dat zoals God die het binnenste geeft aan, of het binnenste is eigenlijk van die wereld, zo geeft hij ook in het binnenste van de mens iets. Want wat geldt voor heel de schepping als zodanig, geldt ook voor de individuele mens. Eigenlijk gewoon voor de onderdelen van de schepping en dus de schepselen. Want zoals God dat uitspansel die hemel maakte in het midden van de wateren en dus ook in het midden van de aarde, logischerwijze, zo maakt God ook een soort uitspansel, het heet geest, niet neshama, ruach heet het hier, het normale woord voor geest. Zo maakt God ook geest in het binnenste van de mens. Dat wil zeggen, zoals hij die wateren vulde met de hemel, zo vult hij ook de mens, want hij geeft daarin één geest. Hij geeft daarin, zei ik, dat zou nog net kunnen, er is een andere tekst waar het zo staat trouwens. Hier staat, hij formeert des mensen geest in zijn binnenste, in het binnenste van een mens. Dat slaat niet op de neshama die God inblies in Adam, maar toch slaat het erop, alleen het is nu een stap verder. En bovendien is het de ideale situatie. Namelijk, dit is de bedoeling. God geeft zijn neshama in de mens en de bedoeling is dat daaruit de mens actief wordt en dat daaruit de geest van de mens, de ruach van de mens, zijn denken vorm krijgt. En dat woord staat er ook, die des mensen geest in zijn binnenste formeert. Dat is niet wat gebeurde ter gelegenheid van de schepping, maar het is wat gebeurt daarna. In het leven, in het bestaan van de mens. En ik dacht dat wij het ook wel herkennen, want het is feitelijk wat de Heer nu in ons als kinderen Gods, als wedergeboren mensen doet. Hij formeert in ons, hij bouwt in ons, hij breidt die trouwens ook uit. Hij geeft zijn geest namelijk in ons vorm. Maar het gebeurt natuurlijk in een oude schepping ook. Want om het gemakkelijk te houden, we verplaatsen ons even naar oud-testamentische tijd, waarin mensen niet de Heilige Geest, de Heilige Ruach inderdaad, Ruach HaKodesh, waarin mensen niet de Heilige Geest ontvingen, maar wel en dus niet wedergeboren werden, maar wel degelijk, als goed was, werden de gedachten van de mens, het denken van de mens, werd dat geformeerd, vormgegeven door het woord Gods. Want niet alleen bevindt de mens zich in een vijandige wereld, het is ook die wereld waarin het woord Gods gesproken werd van den beginnen. Dat is Johannes 1 en 1 Johannes 1 en Hebreeën 1. En er zullen nog wel een paar schriftplaatsen zijn, met name in het Nieuwe Testament, met als strekking dat God van den beginnen gesproken heeft. Want ook in oud-testamentische tijd zou het binnenste, de ingewanden van de mens, het binnenste, gevuld worden met het woord Gods. Men lezen Psalm 119. Bijvoorbeeld, ben je even bezig, maar het gaat over niks anders dan dat. De psalmist die het woord Gods overdenkt in zijn hart, dag en nacht. En woorden als ingewanden en buik komen er ook allemaal nog in voor. En allerlei synoniemen voor het woord Gods, uiteraard ook. Want het gaat om precies dat proces. Een mens komt hier in deze wereld, hij is leeg. Het is aan de ene kant een vijandige wereld die invloed uitoefent. Aan de andere kant komt, onafhankelijk van die vijandige wereld, dwars door de macht in het rijk van Satan heen, komt het woord Gods. Ook in de hof. God blies in de mensen Neshima, der levens enzovoorts. God plantte voor hem een hof in het midden van een vijandige wereld. En hij sprak meteen tot hem. Hij zei, je kan van al die bomen eten. Nou ja, die ene niet. Het zou onverstandig zijn om dat te doen. Enzovoorts. En wat doet een mens? Hij heeft de keuze. Hij kan zich laten leiden door dat woord Gods. En hij kan ook zich laten leiden door een vleeselijke natuur die de grenzen opzoekt van wat als wet of als norm geldt enzovoorts. En hij kan zich laten leiden door het woord van de engel des lichts, de tuinslang of zoiets, of door demonen, leringen der demonen heet dat in de Bijbel enzovoorts. Hij kan kiezen, maar zijn keuze is bepalend voor zijn verdere ontwikkeling. Om bij de antropologie, de menskunde te blijven. He? Wat de mens, laat ik het anders zeggen. Ik denk aan de woorden van professor Bentex, die dus zei, kijk in onze dagen, maar het was 100 jaar geleden, die zei in onze dagen, Zwitser eigenlijk, maar goed. Maar in onze dagen maakt de mens heel veel werk van zijn voeding, van zijn dieet, wat hij wel moet eten, wat hij niet moet eten, gezondheidskuur en al dat soort dingen, weer de cultuur, dat was toen al aan de orde enzovoorts. Daar is hij heel kritisch op, dit moet je wel eten, dat moet je niet eten, dat niet te veel, want dan krijg je zuslast enzovoorts. Hè? En hij zegt, maar het gekke is dat de mens zich niet het minst druk maakt om zijn geestelijk voedsel. Hij moet dringend, moet hij de modernste producten van de literatuur, moet hij tot zich nemen van de beeldende kunst en wat het maar is. En van de filosofie, hij moet zich dat maar voeden, hij moet bij de tijd blijven en hij beseft niet dat dat voedsel moordend is voor hem. Voor zijn identiteit, voor zijn geestelijk leven, ook met een kleine g enzovoorts. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. De vraag is waar men naar luistert, waarmee men zich voedt. Kortom, met de woorden uit het Griekse Nieuwe Testament, de vraag is wat men bedenkt. Bedenkt men wat boven is of wat beneden is? Bedenkt men eigen gerechtigheid of zoekt men Gods gerechtigheid? Bedenkt men al wat welluidend is of juist niet? Dat zijn Bijbelse termen. En dat kun je, je kunt die keuze niet ongestraft maken. Het komt naar binnen bij je. Wat je eet heeft uitwerking op je. Zie? Dikwijls veel minder dan wij denken over, maar het heeft uitwerkingen. Daar gaat het maar om. En soms inderdaad zelfs acuut. Het houdt je bezig, het houdt je stofwisseling bezig, het houdt je darmen bezig. Heb ik net nog nagevraagd aan broeder Klaas Boersma. Is hij alweer weg? Nou goed. En aan nog wat mensen. Dat kan soms maar ineens gebeuren. Maar dat geldt voor meer abstract en dus geestelijk voedsel met een kleine g. Net zo goed. Je hoort bepaalde dingen, het houdt je bezig. En soms zoek je die dingen zelfs op, bewust. Het heeft een uitwerking op je denken. Op hoe je de dingen ziet. Heb ik nagevraagd aan mijn broer, niet die, maar die andere, die er nu niet is. In de tijd dat hij nog politieagent was enzovoorts, die heeft mij toen haarfijn uitgelegd dat als er ergens wat gebeurt, een misdaad of een verkeersongeval of zoiets, en je hebt een paar getuigen erbij, die, u weet wel, ik stond erbij en ik keek ernaar enzovoorts, en je vraagt ze wat ze gezien hebben, vertellen ze allemaal een verschillend verhaal. En hoe dat komt is ook bekend. Namelijk wat ze gezien hebben wordt ogenblikkelijk ingepast in hun eigen context. In waar ze op dat moment aan dachten of mee bezig waren. Daar krijgt het een plaats in enzovoorts. En zo vertellen ze terug. En ze vertellen niet precies wat ze gezien hebben. Want dat kunnen ze niet vertellen. Het werd ergens één mee. En men kan het daar niet meer van losmaken. Al wat een mens waarneemt is subjectief, zegt men dan. Wordt vermengd met zijn eigen persoonlijkheid of bezigheid, of hoe je dat maar formuleren moet. Zie? Maar de ideale situatie is dat de geest van de mens geformeerd wordt door God. Op basis van wat in de mens aanwezig is, wat God ingeblazen had, de adem, de neshama zal ik maar zeggen. Maar daarna wordt dat gevoed, dat wil zeggen komt het een en ander tot ontwikkeling, door het spreken Gods. Naar hem zou men luisteren. En toen zei iemand, we hebben van God nooit wat gehoord. En dan spreek ik het lijnrecht tegen. En dan zeg ik, God heeft van het begin tot de mens gesproken. Toen zei iemand, ja, maar we hebben 1500 jaar menselijke geschiedenis. En het zijn in de Bijbel maar 7-8 hoofdstukken. Dat is toch wel weinig. Ik zeg, maar ik zei toch niet dat God van het begin geschreven heeft. Ook dat. Maar God heeft van het begin gesproken. Tot de mens. Het is maar een deel voor ons bewaard geworden. En dat is bewust gebeurd van Gods wegen uiteraard. Dat heeft ook zo zijn achtergronden, maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar het fundamentele idee is dat God niet alleen de mens geschapen heeft en toegerust heeft, maar ook voorziet van wat hij nodig heeft. Dat is namelijk zijn woord. Daarmee zou een mens zich voelen. Dat is de gezonde leer, zoals de apostelen er later over schrijven. En die zeggen ook, als een mens zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, als een mens dat niet doet, dan is hij ziek, dan heeft hij koorts, dan raast hij, staat er. Dat is het Griekse woord voor koorts hebben. Dan jaagt er bloed door je aderen met een rotgang, omdat het niet meer weet wat het precies doen moet, omdat het veel te druk heeft en overspannen raakt en al dat soort dingen meer. Zo iemand is raast en is opgeblazen, oedemisch, weet er verder geen raad mee, de stofwisseling vindt niet meer goed plaats en er breekt paniek uit. Het is verbazend ongezond. En daarom zegt de apostel, men zou zich houden aan de gezonde leer, de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus enzovoorts. En in oud-testamentische tijd zou je dan gewoon zeggen, een mens zou zich houden aan de woorden des Heeren, aan het woord des Heeren. Dat tot de mensen in het algemeen en later meer specifiek en primair tot Israël gesproken werd en bij gelegenheid ook werd opgetekend, soms geïnspireerd en natuurlijk ook door mensen die het woord Gods gehoord hebben en die dat voor zichzelf hebben genoteerd op een spiekbriefje enzovoorts. En ik ben er nog stellig van overtuigd dat de klassieke overlevering, de klassieke traditie, in hoge mate de sporen draagt van goddelijke openbaring. God heeft van de beginnen gesproken. Heel die Griekse mythologie, je moet er een beetje je best voor doen, maar heel die Griekse mythologie is gewoon terug te brengen tot de Bijbelse openbaring. En ik zei niet dat het daaraan ontleend is. Ik zei ook niet dat de Bijbel aan de Griekse mythologie is ontleend. Ik zeg alleen dat beide voortgebracht zijn, in oorsprong, door het spreken Gods. De Bijbel geïnspireerd en die verhalen daarnaast, daar is men de kern van kwijtgeraakt. Men weet niet meer precies hoe het zit. Ze zijn hun eigen leven gaan leiden. Maar niettemin kun je de Bijbelse waarheid daar nog met gemak in herkennen. Ik bedoel, een Hercules, die hoeveel werken moest hij doen? 12. En onder andere de beruchte Augeërstal moest opruimen. En voor dat doel een rivier door de stal leiden, die spoelde hem dan schoon enzovoorts. Dat ken je toch uit je Bijbel? Je weet toch wie die Hercules is? Degene die grote schoonmaak houdt en die stal opruimt, om zo te zeggen. Dat weet je toch? Of iemand als Esculapius, voor de artsen onder ons dan, hè? Die Esculapius, die slang. U kent het als het teken van wat een arts op zijn auto heeft, geloof ik. Maar is dat nog steeds zo? Ja, hè? Anders op zijn parkeerplaats. Nou goed, in ieder geval, die slang is een beeld van Christus, de verhoogde slang. Je herkent het meteen als je het embleem ziet. Een slang op een paaltje. De verhoogde slang, de Heer uw Heelmeester, de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik kan niet missen, maar het is niet ontleend rechtstreeks aan Numeri. Maar waaraan dan wel? Wel aan openbaring Gods. En dan heb je nog dat verhaal van die oude slang, kijk u maar eens op een sterrenkaart. De slang en de slangenhouder, moet je in het Nederlands zeggen, in werkelijkheid de slangenbedwinger. Dat is die man die zijn kop zet op de voet van de slang. En dus met zijn... Hè? Oh, ik zeg het verkeerd om. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Wij herhalen dat en proberen het nu goed te doen. Dat is die man die zijn voet zet, zijn versenen op de kop van de slang. En met zijn versenen de kop van de slang vermorzelt. Dat is toch gewoon terug te lezen in Genesis. Dat is zeg maar, dat is afgoderij, dat is heidens. Ja, dat zal allemaal wel zijn. En zo zou ik uren door kunnen gaan. Dat meen ik bloedserieus. Want het is zeer herkenbaar. Men heeft al die Griekse goden willen terugbrengen tot bepaalde natuurkrachten. De wind, de herfst en de lente en wat weet je veel allemaal. Maar het is het niet. Het is afgeleid van wie Christus is. Van wie Jehovah is. De schepper en wat hij in de wereld doet. Enzovoort. Of zou doen. Het is ook in hoge mate dus profetisch. Enzovoort. Hè? God heeft van de beginnen gesproken. Met dat woord zal de mens zich voeden. God heeft zijn schepping niet alleen gelaten. Ik moet ineens aan het Joodse verhaal denken. Het Joodse verhaal heb ik je al verteld over die ziel die geboren wordt. Weet je wel, onderweg wordt hem de nacht voorgelezen. En op aarde wordt hij wakker. En dan zegt hij, wat was het ook alweer? Ik ga op zoek, wat was het ook alweer? Die kan er meteen een film over maken. Hè? Maar het verhaal gaat zelfs nog verder terug. Ik zal hem meteen vertalen naar de christelijke traditie. De vader zei, ik ga een wereld maken. En de zoon zei, dat is goed, maar daar ga ik mee. De uitgebreidere versie, de Joodse variant is, het mannelijke van God zei, ik ga een wereld maken. En toen zei het vrouwelijke van God, dan ga ik mee. Maar dat is precies hetzelfde. Is een zoon dan vrouwelijk? Ten opzichte van de vader wel. En als je dat niet weet, nou ja, dan moet je die begrippen leren kennen natuurlijk. Hè? En het idee is dus, het Joodse idee is, oorspronkelijk, dat God met zijn schepping meegaat. En dat vrouwelijke van God heet wel degelijk Yahweh, dat wil zeggen Jehovah. Die God die zich openbaart, die gestalte aanneemt, die een naam heeft, die kan worden aangeroepen enzovoort. En dat is wat je ook ziet. En waarom gaat hij mee met die wereld? Om tot hen te spreken, om tot de mens te spreken, om hem bij de les te houden, om hem te waarschuwen. En om te zeggen wat zijn eigen plannen zijn, dat wil zeggen wat Gods plannen zijn enzovoort. En zo bezocht de heer Adam in de hof en zei, denk erom, die boom, daar kan ik beter afblijven. Hij bleef er niet af en toen kwam de heer weer terug en toen kon hij Adam weer niet vinden, weet u wel. Toen was Adam op de vlucht voor God en zo is het vandaag nog steeds, want de hele mensheid is nog steeds op de vlucht. Men wil niet naar het woord Gods luisteren. En men weet ook dat men meteen een uitbrander krijgt natuurlijk. Had toch beter geluisterd. Let dan op, ik heb het toch gezegd. En later staat er dat de heer Jesaja stuurt. Ik geloof dat het Jesaja was, maar anders was het een ander, dan vult u dat wel in. Maar ik dacht in ieder geval, Jesaja stuurt. De heer stuurt Jesaja naar Israël. En hij zegt, Jesaja, je moet aan het werk. En Jesaja denkt, nou, ik weet niet of... En de heer zei meteen tegen hem, nou ja, denk maar niet dat ze naar je zullen horen. Ze zullen je niet horen. Maar je moet wel aan het werk. Je moet mijn woord prediken onder Israël. Zodat ze achteraf niet kunnen zeggen... achteraf niet kunnen zeggen... wij hebben het niet geweten. En zodat ze achteraf zullen weten... dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Ik ben er stellig van overtuigd... dat we in de toekomst verbaasd zullen staan... over hoeveel profeten God in het verleden gezonden heeft... die wij helemaal niet bij name kennen... en van wie we helemaal geen geschrift hebben overgehouden enzovoort. God heeft altijd gesproken. U weet toch, die profetenscholen in Israël... in wat was het? In Gilgal, Bethel, Jericho, waar het maar was. Jericho natuurlijk weer enzovoort. We kennen die lui niet, maar ze waren... we kennen alleen Elia en Elisa... maar er waren er veel meer... God heeft gesproken tot de mens en wis en waarachtig niet alleen tot Israël. En dat is de bedoeling, dat de mens luistert naar dat woord Gods. In onze dagen, dat wil zeggen sinds de dood en opstanding van Christus, heeft God daar een eind aan gemaakt. Hebreeën 1 opent daar ook mee, namelijk met te zeggen dat God in het verleden veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen, de voorvaderen, voorgaande generaties, gesproken heeft. Maar dat God nu alleen nog spreekt via of in de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoorts. En dat is meteen de uitspraak van een vloek eigenlijk, want waar het op neerkomt is dat God geen profeten meer zendt. Dat deed hij in het verleden. Het heeft toch niet gewerkt. En sinds de opstanding van Christus verbergt God zich voor de wereld. En verbergt Christus zich voor de wereld en maakt hij zich nog alleen bekend aan degene die eerst bewust uit een vrije keus hun levens, hun harten, hun vaten hebben opengesteld voor dat woord Gods en daarmee voor de Heer Jezus Christus. Die hun hartjes, de deur van hun hart hebben opengedaan voor de Heer Jezus. Dat is de kinderlijke variant, maar niettemin is dat correct. Want de bedoeling is dat de mens opgebouwd wordt door het voedsel dat God zelf verstrekt. Want het staat niet alleen in het Oude, maar niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament. De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord, bij alle woord. Bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat was toen zo. En dat is nu nog zo. Zie. Kortom, het is die Heer die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en dus inhoud gaf aan de schepping als zodanig. Maar het is diezelfde Heer, Jehovah, die naam staat er ook in Zacharië 12 vers 1, die inhoud geeft aan het menselijk aardenvat. Alleen de uitspraak hier in Zacharië 12 vers 1 is er niet één over de nesje, maar eenmaal en in het begin in de mens geplant. maar is een uitspraak over wat erop volgt, namelijk dat God tot de mens spreekt en zo zijn geest formeert in hem. Het is toch niet te moeilijk voor ons om te begrijpen dat op zijn minst, want laat ik maar aan de veilige kant blijven, dat op zijn minst een deel van ons denken bepaald is geworden, geformeerd is geworden door het woord van God. Nou ja, en waartoe zijn we hier anders dan daarvoor? Om onze geest te laten formeren in ons binnenste, van Gods wegen. En dat is wat hier staat in Zacharië 12, vers 1. Mijn volgende tekst is Jesaja 42, vers 5. Dat is er eigenlijk net zo in. Die is iets uitgebreider. Jesaja 42, vers 5. Alzo zegt God, de Heere, Jehova dus, net als in Zacharië 12, vers 1. Die de hemelen geschapen en of namelijk dezelfde uitgebreid heeft. Dus het is dezelfde waarheid. En hoe deed hij dat? Hij gaf een inhoud aan die wateren. Die bel, die geest, wind, hoe heet het, ether. In die wateren. Alzo zegt God de Heer, die de hemelen geschapen, dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft. Nou ja, hij spande de hemelen uit voor zover wij weten, maar als hij de hemelen uitspant, spant hij dus de aarde uit. Die hele kwestie van dat uitspansel in het midden der wateren en daarna de aarde uit het water stekend, is te vergelijken met het opblazen van een ballon, zal ik maar zeggen. Dus als de hemel uitgespannen wordt, wordt ook de aarde uitgespannen, want de aarde is de omtrek, de omsluiting van de hemel. Eigenlijk het vat waarin de hemel zich bevindt. Heb je die? Ja, je hoeft die dingen niet te geloven, maar als je dat niet gelooft, dan begrijp je zulke schriftplaatsen niet en het verband ervan niet. Dan gaan we weer. Dan zeg ik ook, als zo niet is, dan begrijp ik van mijn Bijbel een heleboel minder. Dit vers begrijp ik dan ook niet. Dus vooruit maar weer. God die de hemelen geschapen dezelfde uitgebreid heeft en die dus de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, want het zal vrucht dragen, die aan het volk, die den volken, die aan het volk dat daarop is, de adem geeft. Hier staat het woord neshama. Een van de 26 keren dat het begrip neshama gebruikt wordt in het Oude Testament. Die aan het volk dat daarop is, zeg maar aan de mens wat erop is, de neshama geeft. En daarna, en de geest. Geeft is nu weggelaten, wordt geïmpliceerd. Dus die aan het volk de adem geeft. En de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Let op de aardigheid, hij geeft adem, neshama, aan den volke dat daarop is, dat is statisch, dan beweegt het niet echt nog, als het ware. En neshama is ook een beginsel ergens van, ik heb u al gezegd, het beweegt eigenlijk niet. Het drijft aan. Het is de bron, de krachtbron als het ware, hè. Maar de volgende zin, hij geeft de geest aan degene die daarop wandelen, dat is niet meer statisch, maar is dynamisch. Nu beweegt het. En het idee is simpelweg dat God in de mens geblazen heeft, die adem die hier genoemd wordt, de neshama, en als zij daarna de geest geeft aan degene die op de aarde wandelen, is dat precies hetzelfde proces als uit Zacharia 12 vers 1. Het is de ontwikkeling van de geest in de mens. Bovendien, dat woord geven, dat is dat Nathan in het Hebreeuws, geven. Maar het heeft een veel bredere algemene betekenis dan alleen dat simpele geven, alsof het gaat om het overhandigen van een geschenk. Het is veel meer dan dat. Het is het woord ter aanduiding van alles wat geproduceerd, alles wat voortgebracht wordt. Hij geeft het. En zo kennen wij het woord geven trouwens in het Nederlands ook. Niet alleen van hier is het, pak het maar aan. Maar geven, dat wil, betekent ook dat men iets voortbrengt. Enzovoort. Hè? Heere, geeft u toch dat. In gebeden hoort nog wel eens. Wilt u geven dat? En dan gaat het niet over een geschenk dat je kan aanwijzen. Maar je vraagt de Heer of je iets wil regelen. Dat is ook geven. Iets voortbrengen. En daar gaat het hier natuurlijk om. Hij geeft ons die geest. Niet compleet en wel als een soort implanting. Dat doet hij met de Neshama. En dat heet ook geven. Maar waar het gaat om het geven van Ruach. Want dat is het andere woord natuurlijk hier weer. Wil zeggen, hij produceert dat, hij voelt dat, hij bouwt dat op. En dat gebeurt in beginsel door zijn woord. En waarom ook niet? Want zijn woord wordt weer door zijn geest voortgebracht. Dus het is de geest van God die de geest van de mens opbouwt. Misschien heb ik het daar later over, maar ik blijf eerst maar even bij deze verse. Maar er is dus niet sprake van dat God in de mens of bij zijn geboorte aan de mens die geest geeft. Want dat is niet zo. Geest is dat wat later ontwikkeld wordt. En wat het vat moet vullen. Dat is trouwens het meest kenmerkende van de mens. Dat hij ruach, geest heeft. Dat hij denkt. Dat maakt die mens ook zo rusteloos en zo'n bezig bijtje, weet u wel. He? Er moet toch wat in dat vat. Goed, ik hoop dat die duidelijk is. Wat hadden we dan? Nummer 16 vers 22. Nummer 16 vers 22. Waar gesproken wordt over God. De God der geesten van alle vlees. Nou, dat is helemaal een nogal abstracte uitspraak. Maar het idee is dat God en mens, voor zover die met elkaar verbonden zijn, zijn met elkaar verbonden door die geest, door dat denken, waarbij de gedachten van de mens, de geest van de mens, overeenkomt, dan wel overeenstemt met de geest van God. Nog eenvoudiger, de bedoeling is dat Gods gedachten onze gedachten worden. Maar dat staat in Jesaja 55, misschien noem ik die straks nog apart even. Maar eerst deze schrift plaatsen dan. God, er staat, zij viel op in aangezichten, vers 22 van nummer 16... O God, God der geesten van alle vlees. Dat wil zeggen, God staat boven de mens, maar de connectie verloopt via de geest. Via het denken en wel degelijk via de reden. Rationalisme, redelijkheid, heeft geen goede reputatie in orthodox christendom. En dat komt alleen maar omdat het orthodoxe christendom dat ook niet verdraagt. Het is het te zwak voor. Maar mijn Bijbel zegt dat God ons het verstand heeft gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. In alle redelijkheid dus. Heb je dat? Want het is tamelijk irreëel, onlogisch, onredelijk, om ervan uit te gaan dat alleen zichtbare dingen bestaan en in ons denken zouden moeten worden opgenomen. En het is dus onredelijk, irrationeel om niet te geloven in wonderen enzovoorts. Ze vinden namelijk plaats. Toch? En ons wordt daar melding van gemaakt enzovoorts. Het blijkt ook zo te zijn dat de Bijbel wel degelijk en betrekkelijk logisch, maar in ieder geval samenhangend geheel is. Op verschillende wijzen. Er is niks onlogisch of onredelijks aan om daarin te geloven. Wij zouden op het woord Gods dus verstandelijk acht nemen, staat er bij gelegenheid, enzovoorts. Want daartoe hebben wij verstand gekregen. En dat is wat ons vult, dat wil zeggen met ons verstand kunnen wij het woord Gods aanvaarden en ons eigen maken, zodanig dat het woord Gods ook een uitwerking heeft in ons wezen, in onze identiteit. Het verandert ons, of althans, het vormt ons, was de bedoeling. Het liefst van jongs af aan. Dat was weer Psalm 119 en nog zo wat plaatsen. Maar goed, snel door naar Prediker 12, vers 7. Dat is een vers wat in dit verband dikwijls meteen genoemd wordt. Prediker 12, vers 7. Waar het gaat over het tijdelijke karakter van het leven van de mens en vooral van zijn lichaam. En op symbolische wijze wordt de aftakeling, of heet het afbraak van het lichaam, beschreven. This old house. Ja. En aan het eind staat dan, aan het eind van die uiteenzetting, staat in vers 7. En dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. Ontleent natuurlijk aan Genesis 2 en 3. Want de mens is stof, een keer tot stof weder. Dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. En hier geldt hetzelfde commentaar als dat op Jesaja 42 vers 5 onder andere. God heeft blijkbaar die geest, ruach, gegeven, maar gegeven in de zin van geproduceerd, eventueel geformeerd, zoals het in Zacharia 12 vers 1 stond. Hij heeft dat namelijk voortgebracht. Dat is de ideale situatie en die wordt beschreven hier in het laatste hoofdstuk van Prediker. Eigenlijk ook al Prediker 11. Maar zeker ook Prediker 12, want u weet, de voorgaande hoofdstukken beschrijven de situatie in de wereld als volstrekt zinloos en dat alle goede bedoelingen en ook goede werken in het algemeen tot niks leiden. Kortom, het is een uiteenzetting met betrekking tot de wet van Murphy eigenlijk, als het helemaal over gaat. En daarna is de vraag, maar wat moeten we dan met deze ijdele wereld? En het antwoord is, je moet je schepper gedenken in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, 12 vers 1, en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde, enzovoort. En voordat je aan die aftakeling begint, en dat begint al verbazend vroeg, zou je schepper moeten gedenken. De dingen die boven zijn. Die niet onder, maar boven de zon zijn in het jargon van de prediker enzovoort. Dan wordt de ideale situatie beschreven. En de ideale situatie is weliswaar dat het menselijk lichaam tot de aarde wederkeert. Daar is niks aan te doen, het is onverbeterlijk, er wordt niks aan veranderd. Hoewel je kunt uitzien naar de dag der opstanding en van het oordeel, want dat wordt in Prediker wel degelijk beschreven, ook in voorgaande hoofdstukken. Maar wanneer men zijn schepper gedenkt in de jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen, vers 1, en dus eer dat de bornput in stukken gestoten wordt, einde van vers 6, en dus eer dat het stof wederom tot aarde keert, als men dat doet, zijn schepper gedenkt en dus naar hem hoort, logischerwijze, dan zal weliswaar een stof tot de aarde wederkeren, maar de geest keert weder tot God die hem geproduceerd, die hem gegeven heeft. Dus de ideale situatie. Het probleem van het vers is dat men hier niet de ideale situatie in herkent, omdat men het voorgaande blijkbaar heeft overgeslagen. Men beschouwt het als de zoveelste cynische beschrijving van het leven onder de zon. En dat is het hier nou juist niet meer. Dat was het hiervoor. En dus begrijpt men niet hoe dat zit met die geest die tot God keert, die hem gegeven heeft. Begrijp u me goed, wat van een mens uiteindelijk overblijft is niet zijn lichaam, want dat keert tot de aarde weder, maar wat over, en wat ook niet overblijft is zijn ziel, want die keert ook tot de aarde weder. Maar, want het is hetzelfde in de praktijk. Wat overblijft heet wel degelijk geest. Want dat wat geproduceerd wordt, die mens en die persoonlijkheid, als dat tenminste het goede woord is, die blijft, dat wil zeggen, die gaat naar dood, dodenrijk. Daar zijn geesten in het dodenrijk, niet zielen, ook niet zozeer lichamen. En als het er toch staat van lichaam, is het meestal een verkeerde vertaling of anders beeldspraak. Omdat het lichaam verdwijnt in het graf en het wordt geacht onder de aarde te zijn. En daar is het dodenrijk ook, volgens mijn Bijbel. Vandaar de combinatie. Maar in het dodenrijk zijn geesten in de gevangenis, of hoe het maar heten mag, bij gelegenheid. En dan zegt men, ja, dan gaan ze dus naar beneden. Maar hier staat, de geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. Heeft men een probleem. En God is boven, dus gaat die geest nou naar boven of naar beneden? En ik moet u zeggen, als je hier niet de ideale situatie in wil lezen, maar je moet dat eigenlijk wel, want daar gaat het over. Maar los daarvan zal men zich realiseren dat we niet van doen hebben met de christelijke mythe over de duivel. Die zegt, er zijn hiernamaals zijn er twee plaatsen. De een is het dood, dat is de christelijke variant, hè? Vandaar een rare nomenclatuur. Maar in ieder geval, in het hiernamaals heb je het dodenrijk, de hel, of wat het maar wezen mag, de hel. En in het hiernamaals heb je ook de hemel, de woorden lijken schijnbaar op elkaar, dus je kan ze mooi uit elkaar houden. Hè? Die korte is links en die lange is rechts. Dus hel is, daar gaan de slechten naartoe en de hemel gaan de goeien naartoe. Maar hoe zit het nou met die geest? Gaat hij nou naar het dodenrijk, dat is toch beneden? En of gaat hij naar God? Want dat staat hier, maar dat is toch boven. Ik moet u zeggen, het is niet zo dat er in die naam als twee plaatsen zijn. Dat is de hemel aan de ene kant en daar is God de baas. Of Petrus, dat weet ik niet helemaal zeker. En aan de andere, het is de meerderheid van het christendom, ja, Petrus. Maar goed, en aan de andere kant, daar heb je de hel en daar is de duivel de baas. Het is het plaatje wat men voor zich heeft. En dat is, nou ja, laten we niet zeggen wat vandaan komt. Maar het deugt in ieder geval voor geen meter. Het is absoluut niet bijbels. In de eerste plaats omdat de duivel zelf nog steeds in de hemel is. Een hemelswezen. Hij zal er weliswaar uitgegooid worden in de toekomst. Dat is de grondlegging van Satan. De nederwerping van Satan. Hoezo grondlegging? Hij wordt niet zachtjes op de grond gelegd. Hij wordt... They kicked him out of heaven. Is het lied. Bos gaat het binnenkort vertalen. They kicked him out of heaven. Prachtig lied vind ik het altijd toch. Wat doen ze met de duivel? They kicked him out of heaven. Because he didn't want to join the band. Hij wilde niet meespelen. They kicked him out of heaven. Prachtig lied. Maar goed. Dat is een beroemde gospelzanger die dat geschreven heeft. Zijn naam ontschiet mij. Maar vooruit maar weer. Maar dat gebeurt in de toekomst. Dan komt hij op aarde terecht met een smak, zou ik maar zeggen. Daarna wordt hij wakker en dan weet hij dat hij weinig tijd heeft. Zo is het ook, want daarna komt hij nog lager terecht. Zelf in het dodenrijk of in hel of hoe men heten mag. En daar is hij niet de baas, daar wordt hij bespot. Omdat hij zo hoog was en juist dieper dan wie ook gevallen is. Heb je dat nog? Daar wordt hij gebonden eerst. Gedurende 1000 jaar. Dat is een geest in de gevangenis dus, die tot de dag des oordeels bewaard wordt, gedurende de 1000 jaar. Heb u die nog? Kortom, waar het om gaat is, dat als die geest van de mens terugkeert tot God, weet u wat God er dan mee doet in het algemeen? In oud-testamentische tijd. Ik weet dat het ook weer problemen oplevert, maar ik moet toch wat, hè? In oud-testamentische tijd. Die geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Weet u waar God die geest laat? In het dodenrijk, dat is beneden. Waar was Abraham ook alweer? In het dodenrijk, dat zijn geesten, precies. Waar was hij? In het dodenrijk, dat is beneden. Die keerde weliswaar tot God. Maar God bewaart die geesten in het dodenrijk. En dat is niet noodzakelijk een ellendige plaats. En hel, ik moet altijd erbij zeggen, in de Statenvertaling, dat is de enige echte. Later heeft men erin omgerommeld in die woorden, omdat men begreep dat de mensen die termen niet meer kennen en dan heeft men er maar weer andere woorden voor in de plaats gezet. Hel is gewoon de lage plaats, de kelder, zoek het maar op in je woordenboek. Hel is een lege plaats, een lage plaats. Wat wij souterrain noemen, omdat we Frans moeten praten, heette vroeger in gewoon Nederlands de hel. Het souterrain. Zeg ik het goed? Ik moet nog werken aan mijn R, mijn Franse R, maar vooruit. Onder het terrein betekent dat. Precies, een lage plaats, een hel. Ik heb eens een keer gespeeld, ergens geloof ik, in het helletje was dat. Dat was in een restaurant, maar inderdaad in de kelder. Was een of andere trouwerij of zo. Het helletje. Moest je de trap af met je vibrofoon. Dat was geen lolletje. Maar goed. Dat is de hel. Het is betrekkelijk neutraal. Erger worden als het gaat om de poel des vuurs. Maar daar is pas sprake van na de jongste dag en niet eerder. Kortom, de geesten worden bewaard van Gods wegen in het dodenrijk. En in het Nieuw Testament ligt dat natuurlijk iets anders. Want daar is het onderscheid al tussen oude en nieuwe scheppingen. Wij als wedergeboren mensen zijn al een nieuwe schepping. Wij zouden de dood en dus het dodenrijk, laat staan de hel, dus nooit zien. Ook al zouden wij sterven, wij zouden de dood niet zien. He, dat weet u toch, he? Dat staat allemaal in zijn woorden van de Heer Jezus in het Johannes Evangelie. Wij zijn al gezet in de hemel. Hoe zouden wij naar de hel kunnen gaan als we van het aardse lichaam verlost worden? Dan zijn we niet meer op aarde, dan zijn we alleen nog in de hemel. En dan zullen we dat nog zien ook. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Hè? Maar het gaat erom dat die geesten, en dat is ook in het algemeen de strekking van Prediker, bewaard worden. In Prediker wordt ons verteld dat de mens niet zal streven naar iets hoogs hier op aarde, want het bestaat niet. Alle goede dingen die hij doet, ook alle nuttige dingen die hij doet, zullen hem niet in dank worden afgenomen, hebben ook een vervelende bijwerking voor de omgeving en voor het nageslacht. Niettemin staat er, de mens zal van het leven dat hij heeft als zodanig genieten, God ervoor danken voor de zegeningen die hij ontvangt, want er komt toch een tijd dat het lichaam wat afbreekt, zal ik maar zeggen, wordt het toch wat moeilijker, dan valt er niet zoveel meer te genieten, dat moet je voor die tijd doen. Zegt Prediker, en daarvoor zul je in het oordeel komen, dat wil zeggen, de mens wordt zelfs ter verantwoording geroepen of hij van het leven wel genoten heeft. En of hij er wel gebruik van gemaakt heeft van al het goede dat God dan toch in deze schepping voor de mens gelegd heeft. En dus laat in uw, hoe staat er ook alweer, laat in alle dagen van uw ijdele leven, laat er geen boter op je hoofd, nee het was geen boter, hè. Laat er geen olie op je hoofd ontbreken enzovoorts en dat soort dingen meer. Want de Heer brengt u daarvoor in het gerecht. Als je chagrijnen door het leven gegaan bent, zal ik maar zeggen, omdat je religieus was, word je alleen al op grond daarvan veroordeeld. Dat is ondankbaarheid. Ja, wisselrechten, wat staat hier allemaal in? Maar als men van jongs af aan leert te leven uit wat God geeft, en dat gaat primair door het woord Gods uiteraard, dan zal men daarvoor beloond worden, want hoe dan ook, elk mens, gelovig of ongelovig, zal voor God ter verantwoording worden geroepen. En dat is wat de prediker zegt. Niet in dit leven, maar hierna. Niet hier onder de zon, maar daar voorbij als het ware. Dus een nieuwe schepping aanbreekt en op de jongste dag. Want die geest keert weder tot God die hem gegeven heeft. Hoe dan ook, het ontstaan, de vorming van die geest, het formeren van die geest, is alleen mogelijk op grond van dat wij levende zielen geworden zijn, geformeerd uit de aarde en God onze neshama heeft ingeblazen. En dus God kan er rechten op laten gelden en dat doet hij ook. We zijn zijn schepselen en voor zover we wat zouden doen, hebben we verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van die Heer en hij zal ons ter verantwoording roepen. Zie je? Het eerste waarover we verantwoording afleggen is natuurlijk wat we gedaan hebben met zijn woord. Daar sta je toch mooi voor schut met je televisieprogramma waarin je dan de volken komt doet dat God nog nooit iets van zich heeft laten horen. God heeft van zich laten horen, de eeuwen lang en tot in onze dagen uiteraard. Nou goed, dat was Prediker 12 vers 7. Wat hadden we nog? Oude Testament, Job 32 vers 8. Job 32 vers 8. Daar staat zekerlijk, zekerlijk de geest, dus wis en waarachtig, de geest die in de mens is en de inblazing des Almachtigen maakt hen lieden verstandig. Een prachtige uitspraak in dit verband, want de ruach, de geest. Het normale woord voor geest, ruach. Waarvan ik zei, dat is er niet op het moment dat de mens Adam geschapen werd. Die moest nog gevormd worden. Die is er niet als het kind in de wieg ligt, om zo te zeggen. Dat moet nog gevormd worden. Al die processen, zelfs die van de stofwisseling, maar zeker van de geestwisseling, om zo te zeggen, moet allemaal nog op gang komen. De geest die in de mens is, en daarna, en de inblazing des Almachtigen, maakt hen lieden, maakt de mens verstandig. De geest die in de mens is, maakt de mens verstandig. Ja, dat is de bedoeling uiteraard. Hè? Dat blijkt ook uit die redenvoering hier van Elihu. Dat wil zeggen, hij spreekt over hoe een mens tot wijsheid komt. En dat komt hij door zijn denken. Hij moet dingen die hij ziet verwerken, dingen die hij hoort moet hij verwerken. Hij moet ze met elkaar in verband brengen en hoe dat maar heten mag. Hè? En daar ontstaat dan een visie, een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing uit en ook eigenlijk een identiteit voor die mens zelf. Maar er staat zekerlijk de geest die in de mens is, maakt hem niet verstandig, maar er staat ook en de inblazing des Almachtigen maakt hem niet verstandig. Dat is nou leuk dat men het woord een keer met inblazing vertaald heeft. Er staat gewoon neshama. En nu heeft men niet vertaald met adem, omdat men begreep dat het toch wel wat meer is dan adem. Maar bij nader inzien, dat was het altijd al. Die adem Gods. Want God letterlijk ademt helemaal niet. Letterlijk. Het is altijd bij wijze van spreken. Het is altijd overdrachtelijk. Dat wil zeggen, het heeft altijd meerwaarde. Ik bedoel, je kan je nog net voorstellen dat God in een lichamelijke gedaante onder de naam Jehovah in de tijd Adam formeerde. Hij zat er op zijn knieën bij. Adam te formeren, letterlijk, plastisch. Hè? Hij formeerde Adam uit de stof van de aardbodem. En in zo'n lichaam zal hij ook geademd hebben, wellicht of een mond of een neus gehad. En God blies in hem letterlijk. Dat geloof ik wel, ja, geloof ik wel. Maar het gaat om wat erachter steekt. En dus heeft men het nu, omdat men begrijpt dat het meer is, vertaald met inblazing, om zo dicht mogelijk toch bij adem te blijven. En toch te zeggen, nou ja, het heeft toch met, laten we zeggen, een soort van inspiratie te maken. Maar het is neshama. Men had het ook kunnen vertalen met geweten, maar dat is een heel ander woord. Maar zoals ze zegt, dat is een functie van de neshama. Hoe dan ook, er zijn die twee dingen waardoor het werkt. Het begint met die inblazing des Almachtigen. Het hoogste wordt hier het laatst, weliswaar genoemd. Maar daar begint het mee, omdat elk mens die heeft. Zie? En daarom ontwikkelt zich daaruit het denken van de mens en daarmee de identiteit van de mens. Ik vind het een schitterend vers. En de bedoeling is dat de mens verstandig wordt, staat. En dus rationeel, dat hij leert nadenken, dat hij kritisch is, dat hij vragen stelt. Er zijn mensen hier die durven geen vragen te stellen, want ze zijn bang dat ze dan voor dom versleten worden. Ik moet u zeggen, als je verstandig bent, stel je vragen. Als je dom bent, stel je geen vragen. Heb je ooit meegemaakt dat in een klas onderwijzers, dat in een klas kinderen domme vragen stellen, de domme in de klas, dat die vragen stellen? Die kan het toch geen bal schelen? En als ze dat doen, is het om de orde te verstoren. Die mensen ken ik ook trouwens, die vragen stellen om orde te verstoren. Maar goed, hè. Maar het is wijs om vragen te stellen. En om ermee te blijven rondlopen. Opdat je een antwoord krijgt. Je moet alleen openstaan voor het antwoord. Want als je altijd maar dezelfde vragen blijft stellen, dan ben je niet wijs, hoor. Dan doe je alleen interessant. Hè? Om je voor te doen als filosoof. Dat weet je toch, hè. Dat zijn die mensen die altijd vragen stellen. Maar of dat wijs is, weet ik niet. Men moet de antwoorden willen weten. En als men wijs is, verstandig is, dan stelt men vragen. Dan staat men open in de eerste plaats voor het woord Gods. En zoals eerder gezegd, als men waarheid zoekt, wijsheid zoekt, vooral als men die vroeg zoekt, zegt de spreukendichter, dan wel in de dagen van zijn jongelingschap, dan zal men ook inderdaad zeker vinden. Als men ouder is, wordt het wat moeilijker. En er is een goede reden voor. Als men wat ouder is, heeft men al een geest geformeerd. Een identiteit, een wijze van denken en ook een wijze van leven ontwikkeld, waarin geen ruimte meer is om nog plaats te bieden aan wat anders. En bovendien dat gewoonlijk, net als het lichaam al zo stram geworden is, dat het niet meer ontvankelijk is, niet meer veranderd kan worden. En dat is het risico dat wij mensen allemaal lopen. En daarom vroeg beginnen en volpompen die hap. Opblazen, hoe heet zoiets. Dat vat laten vullen gewoon. Daarom hecht ik ook aan kindersamenkomsten enzovoorts. Niet om ze bezig te houden als crash, maar om ze inderdaad met bijbelse zaken, met de dingen van de Heer bezig te houden. Nou goed. Dat was Job 32 vers 8. Wat heb ik nog? Oh, ik heb nog maar twee teksten, joh. Maar goed. Even kijken. Dat was Hebreeën 12 vers 9. Hebreeën 12, Nieuwe Testament. Hebreeën 12 vers 9. Nou ja, daar vinden we de uitdrukking niet de God der geesten, maar Vader der geesten. Maar wij zouden in de eerste plaats bedenken dat we nu op Nieuw Testamentisch terrein zijn en dat hier gesproken wordt tot en in elk geval ook over gelovigen, dat wil zeggen over wedergeboren mensen. Dat maakt de tekst wat makkelijker te begrijpen ook. Er staat in Hebreeën 12 vers 9 voorts, wij hebben de vaders onze vleeselijke vaders. Wel tot kastijders in de zin van opvoeders gehad en wij ontzagen hem, we hadden respect voor hem, zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn. De keuze van het woord geest hier werd natuurlijk bepaald door het woord vlees, want geest gaat door voor het tegenovergestelde van vlees. Niet alleen in de zin van vlees is zichtbaar en geest is onzichtbaar, hoewel het dat gewoonlijk ook is, maar ook in de zin van vlees, dat is oude schepping en geest is nieuwe schepping. En wij van nature en via geboorte hadden wij een vader die werd geacht ons op te voeden. En we hadden respect voor hem. Ik zeg het een beetje vertwijfeld, want ik weet niet of dat tegenwoordig allemaal nog staat. En algemeen herkenbaar is, maar vooruit, dat was de bedoeling, dat onze natuurlijke vaders ons opvoeden. Maar nu wij wedergeboren zijn en dus uit de geest geboren zijn en niet uit de wil des vlees en nog uit de wil des mans. Hè? Nu wij uit de geest geboren zijn, Johannes 3, hebben wij een andere vader, een geestelijke vader, dat is God zelf. En de vader der geesten betekent dus toch in de eerste plaats een geestelijke vader. Maar inderdaad, wat door de geest is voortgebracht, is geest. Dus God is de vader der geesten, maar nu in de zin van wedergeboren mensen. Gaat hier niet primair om de natuurlijke mens en zijn denken. Het gaat om de totale wedergeboren mens die als geest wordt aangeduid tegenover de oude schepping vlees en die onderworpen zou zijn aan zijn hemelse vader. Wij hebben in de eerste plaats ons te onderwerpen aan onze hemelse Vader. Hem zouden we dienen, hem zouden wij respecteren, ontzien, heet het dan hier in dit vers. Mede omdat we tegenover hem uiteindelijk ook verantwoording hebben af te leggen. Daarover hebben we het later weer verder, maar ik noem nog 2 Timotheus 1 vers 7. Dan heb ik mijn lijstje afgewerkt. 2 Timotheus 1 vers 7. Waar gesproken wordt over een geest der vreesachtigheid. Maar dat is wat we niet hebben ontvangen. We hebben ontvangen een geest der kracht en der liefde en der gematigdheid. Staat er. Hier vinden we het woord geest in de praktische toepassing van gezindheid, karakter, aard. Maar wij zouden daarbij bedenken dat in de eerste plaats geest gebruikt wordt als woord voor alles wat wij niet kunnen zien. Alle abstracte zaken dus ook, maar ook voor wind enzovoorts. Maar daarmee ook voor dingen als gezindheid. Het zijn abstracties die ermee worden aangeduid. Maar het is natuurlijk toch wat sterker, want wat we hebben ontvangen is het leven van Christus. De Heilige Geest wordt het dus ook aangeduid. Om, zou het dan met een hoofdletter geschreven moeten worden door de vertalers, want dat hadden ze afgesproken. Maar ja, het Grieks heeft nu helemaal geen hoofd- en kleine letters, dus je kunt er toch niks mee. Maar we hebben ontvangen een geest en gezindheid der kracht en der liefde en der gematigdheid. Maar het is de beschrijving van de aard, het wezen, het karakter en dus de geest van Christus. Maar vergis je niet, de aard, de gezindheid komt in hoge mate vooruit en is dus in hoge mate zelfs synoniem met het denken en dus wel degelijk met de geest. Kijk, als wij alle mensen zien als medemensen met wie we in competitie zijn, zal ik maar zeggen. Want dat moet, hè? Je moet assertief zijn en competitief en weet je veel wat. En daarom moet je aan sport doen, want dan leer je dat allemaal, hè? In teamverband en toch de beste willen zijn. En dat moeten wij tegenwoordig toch allemaal. Dan verkeer je dus constant in strijd met, in staat van oorlog met alles om je heen. Want, heb ik nagevraagd aan Rinus Michels, voetbal is oorlog. Precies, alle sport is oorlog. Ik vind sport best leuk, maar eigenlijk is het oorlog. En soms denk ik dat de mens wat minder oorlog voert en wat meer sport doet. Hè? Zolang we flink sport doen, hebben we geen energie meer om oorlog te voeren. We voeren al genoeg oorlog. Maar goed, laat maar zitten. Het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Maar zolang we zo bezig zijn, zullen we mensen, andere mensen, ook altijd zien als rivalen. En dus als vijanden. Die heb je toch, hè? Ik hoef je toch niet uit te leggen hoe dat in elkaar zit in de samenleving, de maatschappij van tegenwoordig. Het is een en al competitie. We geven de Amerikanen de schuld dat ze het uitgevonden hebben. Maar niettemin, we doen het zelf. Als we daarentegen de mensen om ons heen zien als zondaren die het ook niet kunnen helpen dat zij zondaren zijn, omdat ze net als wij ook als zondaren geboren zijn. En bovendien, als we alle mensen om ons heen zien als de objecten van Gods liefde. Als mensen dus aan wie net als aan ons de zaligmakende genade Gods wordt aangeboden, opdat ze daardoor getrokken zouden worden uit het modderig slijk, uit de ruisende kuil, dan wel uit hun ellende, ja, dan gaan we toch weer heel anders met elkaar om. Dat is een kwestie van weten, denken en daaruit volgt een gezindheid. Want onderwijs, ook theoretisch onderwijs, heeft tot gevolg een verandering in onze ervaring, want een verandering in onze beleving, want al wat wij beleven wordt in een ander kader geplaatst. En dat kader is dat wat wij weten, onze kennis. Zie? En we leren mensen dan anders zien. En dat is bepalend voor ons, onze levenswandel in de praktijk. De bedoeling is dat wij als kinderen Gods elkander zien als familie, als broeders en zusters in Christus enzovoorts, die allemaal van Gods wegen door dezelfde hemelse vader, dan wel door dezelfde hoge priester, opgeleid worden voor onze toekomstige bestemming. We zijn hier allemaal op school, zal ik maar zeggen. De een moet nog veel leren, de ander moet nog heel veel leren, want het verschil moet er wezen. Maar... Nee, als er geen verschil is, werkt het dus niet. Maar zo zijn we samen onderweg. Hè? En wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En wij doen dat omdat wij weten hoe het zit. Wij kennen onze Heer, wij weten wie wij zijn, wij kennen onze roeping. En wij wandelen dus, als het goed is, vanzelfsprekend waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan hebben we niet meer een geest der vreesachtigheid of wat het maar is, maar een geest der kracht en der liefde en der gematigdheid. Dat zijn termen die natuurlijk daarna een rol spelen in de rest van de brief, want er hadden er natuurlijk nog veel meer uitdrukkingen kunnen staan. Bovendien, er had net zo goed kunnen staan, de vrucht van de geest is kracht, liefde en gematigdheid. Alleen woorden van die strekking staan weer op een andere plaats. Het beschrijft de gezindheid, maar dat is ook de geest van Christus. Men zou alleen niet emoties, en dat is wat men wel doet, men zou niet emoties en geest met elkaar verwarren. Zo van, geest is toch gezindheid en gezindheid is emotie. Dat is niet zo. Die gezindheid komt voort uit ons denken, uit dat kader, uit wat wij weten, omdat daar een levenswereldbeschouwing uit ontstaat en een beschouwing van onze broeders en zusters. Wij zien hen in een, tegen een bepaalde achtergrond, zal ik maar zeggen, omdat ze ook in datzelfde kader passen. We leren hen zo zien. En dus krijgen wij een bepaalde gezindheid. En als het helemaal goed werkt, is het ook nog zo dat daar emoties uit voortkomen. Want die emoties, dat zijn rare dingen. Je hebt ze niet goed onder controle. En dat is het probleem als men godsdienst baseert op emotie. Dat hou je dus nooit onder controle. Dan moet je wel wetten weer bij hebben om het weer een beetje te ordenen, al zal het slecht lukken. Maar de normale gang van zaken is dat onze emoties voortkomen uit, dan wel gevoed worden door, in het algemeen dus bepaald en gevoed worden door wat wij weten. En daarna onze gezindheid, dat wil zeggen onze levensbeschouwing. En daaruit komen ze voort. En zo heb je het zaakje onder controle. Maar onze geest wordt gevormd door het woord Gods. Dus als onze levens wat ongecontroleerd zijn, het enige wat eraan te doen is, is dat we ons bezighouden met het woord Gods, dat tot ons nemen, want daardoor wordt onze geest geformeerd niet alleen, maar ook opgebouwd, dat heet geestelijke groei. Tenminste, wij noemden dat vroeger zo, toen het nog bestond, zeg ik dan maar weer cynisch. Hè? Het is klassiek jargon. Dat heet geestelijke groei en geestelijk sterk worden en onze emoties veranderen daarmee. En in plaats van dat we onze rivalen haten, hebben wij hen lief. Dat komt eruit voort. Het is een verandering. Verandering van denken, maar wel degelijk verandering van gevoelens en verandering dus van identiteit. Want de nieuwe mens is dan toch uiteindelijk iemand anders dan die oude mens. Anders had het uiteraard geen zin. Maar meer daarover morgenochtend als mee zit.